En wat doen we? Iedere zondag een heel hoofdstuk. En dat doen we in de context boven, binnen, buiten. De drie beetjes. En vandaag zitten we in het vierde hoofdstuk, wat overigens ook het omslagpunt is van Paulus. Hier verandert Paulus van voortdurend naar boven kijken naar binnen gaan kijken. Naar je koffertje kijken en naar wat er nog in je leven speelt, als ik het zo mag zeggen. In principe zegt hij dit. En dan praat hij over het eerste hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk gaat over je bent geliefd door God de Vader. Het tweede hoofdstuk gaat over je mag Jezus dagelijks ervaren in je leven. Het is niet iets waar je zondags naar uit hoeft te strekken, maar wat iedere dag een realiteit in je leven is. En het derde hoofdstuk is, er is altijd vrij toegang tot God de Vader, waardoor je intimiteit met God mag hebben. Dat is wat Paulus zegt. En in die drie hoofdstukken vind je niet één keer het woordje en jij moet. Niet één keer. Het enige wat Paulus zegt in Efeze 3 vers 14 is, als je dat nou weet, heb je maar één reactie en dat is aanbidding. Dan ga je vanuit aanbidding leven tot eer van God. Nou, nog een keertje. Je mag weten dat je geliefd bent door God de Vader. God houdt van je. Dat is een basis. Dat moet iets van jezelf worden. Dagelijks Jezus ervaren, zijn stem leren verstaan en dat soort zaken is een tweede pilaar waarop je leeft. En het derde is weten dat je zomaar bij God de Vader mag komen voor raad, is de derde pilaar. En daar zitten geen condities aan verbonden dan dat God jou lief heeft. En dan zegt hij, de enige goede reactie is dat je wil aanbidden, dat je je leven aan God wil geven om in aanbidding tot hem te leven, voor hem te leven. En hoe doe je dat leven nu? Hoe ziet dat leven er dan uit? Wat doe je dan? Hoe functioneert dat? Hoe hou je die zonde uit je leven? En hoe ziet die nieuwe koffer eruit, als ik het zo mag zeggen? Nou, om dat een beetje duidelijk te gaan maken en dat in een moderne manier te doen, heb ik dit dingetje erop gezet. In sync leven met je iPhone of niet? Ik heb zo'n iPhone van de Evangelische Omroep gekregen. Ik ben er heel blij mee. En die iPhone is een beetje, als ik het eerlijk mag zeggen, als ik mensen zie, het lijkt hun hart wel. Ze leven ermee, man. En als dat ding kwijt is, zijn ze de hele identiteit kwijt. Er zit van alles in. Aanbidding. Weet je wel? Alle lijsten, je voorbedenlijst, alles kan je in je telefoon zetten. Die telefoon is natuurlijk prachtig. Maar er zit een probleempje aan vast. En dat probleempje is dat je die telefoon voortdurend moet synchroniseren met je computer. Dat moet ik doen. Mijn agenda zit erin en die agenda heeft ook mijn secretaresse. En die agenda die zit dus ook op mijn computer van kantoor. Alleen als ik hem op kantoor synchroniseer en ik zou hem thuis ook gaan synchroniseren, dan gaat de agenda van mijn huis privé in die van mijn computer komen. Chaos krijg je soms. Het is niet zo leuk als het altijd eruit ziet. En zeker niet zoals de verkopers het je presenteren. Dan heeft Joke haar muziek op onze computer gezet in iTunes en ik heb andere muziek. Dus dat is ook een beetje afstemmen. Dus er zitten wel eens wat nadeeltjes aan. En het grootste nadeel is wel het voortdurend synchroniseren van je computer. Dus dat is in sync leven of out of sync leven. Sorry voor de Engelse uitdrukking voor mensen die niet gewend zijn. Maar welkom in de 21ste eeuw waarin dat helemaal normale taal geworden is. Dus de iPhone experience. Je moet je hart synchroniseren met God voortdurend. Jij en ik leven in een wereld waarin we ons hart voortdurend synchroon moeten laten lopen met datgene wat God doet. Dat eerste plaatje ziet er leuk uit en dat is wel simpel. Maar het wordt wat moeilijker als je een thuiscomputer hebt, een reiscomputer hebt en een werkcomputer. En je moet met alle drie gaan lopen synchroniseren. Wat doe je nou hier, wat doe je daar, wat doe je daar? En het wordt nog moeilijker als je echt een beetje in een gecompliceerde wereld leeft. En dan gaat die iPhone een eigen leven leiden. Die hier staat dat, waarom duurt het zo lang eer mijn iPhone'tje gesynchroniseerd is? Dat is omdat hij eerst alle e-mail checkt, dat doet hij ook. Dan gaat hij zelf een sandwich eten, dus zijn batterij moet opgeladen worden. Dan gaat hij alle films bekijken die je al gedownload hebt. Vervolgens gaat hij naar het vierde plaatje, naar een CPU. Ik zou niet weten wat hij doet. Ik weet niet wat het is, vertel eens. De processor? Nou, kijk eens aan. Dus hij moet ook nog even gaan processen. Dan gaat hij, wat staat daar? Alle applicaties gaat hij nog eens een keertje nalopen. Wat heb je gedownload? Wat is er vandaag weer bijgekomen? En tenslotte zet hij alles op zijn harddisk. Als hij die heeft. Terug. Sorry. Ik word er knettergek van. Als ik dat niet een beetje onder controle hou en niet een beetje aandacht geef, dan verlies ik mezelf erin. En zoals je al zag, dan ga ik er heel raar uitzien. Ik weet niet meer wie ik ben. Ik word zo vaak aangevallen over alle affaires met Arie Boomsma dat ik dacht van vooruit, die kan er ook wel in. Ik zou toch een goede vervanger zijn, of niet? En zingen kan ik ook. En kunstenaar ben ik ook. Dus wat dat betreft, met dank aan iemand die... Dit is overigens op een iPhone gemaakt. Dat is een apps. Er is een apps en dan kan je een foto van iemand nemen en die kan je overal inplakken. Ja, dan heb ik jullie nieuwsgierig gemaakt voor degene. Maar is het niet waar? Even eerlijk zijn. Jij moet je hart synchroon laten lopen met God. En als dat niet goed loopt, ben jij thuis een andere persoon dan op je werk en een andere persoon dan in je vrije tijd. En dat is funest. Dat is funest, toch? En mijn gebed is dat ik dezelfde persoon ben op het podium als naast het podium, thuis en op mijn werk. Natuurlijk zitten daar verschillen mee intussen, maar dat zijn dan verschillen van intimiteit en dingen die je deelt. Maar als mens probeer ik wel dezelfde mens te zijn. Het moet geen verrassing zijn als jullie morgen bij de evangelische omroep komen en je zou mij tegenkomen en je zegt van nou, dan gedraagt hij zich zo anders, weet je wel. Hij heeft nou een rare kuif opgezet, dus dat is helemaal Henk niet meer, weet je wel. En dat ik niet als een bodybuilder probeer over te komen, weet je, iets zijn wat je niet bent. Dus het gaat wat verder, dat synchroniseren is een moeilijke zaak. Laat ik eens kijken. In sync leven, ga ik vooruit of achteruit? Even kijken. Ja. Synchroniseren is dus een proces. Synchroniseren is niet iets wat je met je phone kan je dat nog wel doen. Dat doe ik 's morgens of iedere dag eigenlijk. Maar het in synchroon leven met God is een zaak van 24 uur en 7 dagen in de week. En dat is haalbaar. Die koffer kan je krijgen. En dat is een proces in je leven wat voortdurend groeit. Als mijn synchronisatie een proces is, krijg ik dit plaatje. En dan moet je wachten tot dat hele buisje vol is en dan is alles weer klaar. Totdat je weer wat nieuws doet op je telefoon en dan moet je weer synchroniseren. Dat is in ons leven ook zo. Dus synchroniseren, maar met wie of met wat? En dan zegt de Bijbel het volgende. En dan beginnen we met het begin van Paulus. Paulus begint erover in het eerste stuk. En ik doe stukje voor stukje, omdat als ik alles lees en dan weer stukje voor stukje ga, dan verliezen we te veel tijd. Paulus begint en die zegt, joh, je synchronisatieproces begint dat je eventjes vastzet waar je alles vandaan haalt. In de Nederlandse Bijbel staat er Christus als fundament. In de Engelse Bijbel staat er weer een andere titel boven, die ik ben ik vergeten inmiddels, jammer. Maar iets van het leven in de Heilige Geest of zo. Dat is wel een menselijke titel. Het heeft alles met Christus te maken, maar veel meer. Ik denk niet de Christus die 2000 jaar geleden leefde, maar iets breder. Ik, die gevangen zit, omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u heeft ontvangen. Wees bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam, één geest, zoals u één hoop hebt, op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Lekker moeilijke tekst. Wat zegt hij? Hij zegt, je moet leven overeenkomstig de roeping die je hebt ontvangen. Welke roeping hebben wij ontvangen? Nou, 4 mensen kunnen zeggen, ik ben oudste geworden, dat is mijn roeping. Fout. Dat is niet waar Paulus het over heeft. Paulus zegt, de roeping die jij en ik ontvangen hebben, is de roeping te leven als een geliefd kind van God de Vader. Zo simpel is het, want daar heeft hij 3 hoofdstukken lang over gehad. Leven overeenkomstig het feit, zoals God je geroepen heeft, als een geliefd kind. God houdt van je. Je weet dat je een kind van God bent. Ga nu ook leven zoals het dan behoort. Want die liefde heb je. Dus pak die nieuwe koffer en ga leven. Doe wat Jack zegt. Als je dan op weg gaat met God in dat nieuwe leven, leg dan die dingen af. En dan zegt hij vervolgens, wees. Hij zegt niet, doe bescheiden, maar wees bescheiden. Leer die karaktereigenschappen onder de knie te krijgen. En dat valt niet mee. Bescheiden zijn, zachtmoedig, geduldig, elkaar verdragen uit liefde. Dat lukt me soms tegenover mijn vrouw erg goed, maar soms op mijn werk niet. En dan heb ik synchronisatieproblemen. Herken je het? En dus moet ik opnieuw afstemmen. Dat moet ik leren. Daar zit geen spanning bij, want dat mag ik doen vanuit Jezus Christus. Dan zegt hij, span u in door de samenbindende kracht van de vrede, de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Inspannen, voor zover ik dat altijd begrepen heb, is daar word je moe van en dan krijg ik ademnood en dat soort dingen. Inspannen kost me energie. Inspannen kost me wat. Inspannen gaat niet vanzelf. Er staat niet, ga op je stoel zitten en geniet van de eenheid die ik je geven zal. Er staat, span je in voor de eenheid die ik je geef, door die te bewaren, door vrede te houden. En waar heeft hij het dan over? Hij heeft het dan over de gemeente, hij heeft het over je gezin, hij heeft het over je collega's, noem maar op. God verlangt van ons dat wij ons inspannen om de eenheid die God ons geeft, om die te bewaren. En dan gaat hij verder. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de mate waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Dan heeft hij het over de bedieningen. Dan gaat hij een tussenzinnetje doen en die is heel ingewikkeld. Waarvan veel mensen denken, oh, waarom heeft hij het erover? Maar daar kom ik zo meteen op terug. Hij steeg op, wat betekent dat dan anders dan dat hij ook afgedaald is naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het, vers 11, en dan komt hij weer terug bij dat eerste, dat hij gaven gaf aan de mensen, vers 8. Vers 11 gaat hij dan verder. En hij is het die apostel heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij alles samen, door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God, een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer, die stuurloos ronddobberen en met elke wind meemaaien, waaien. Maar met wat er maar verkondigd wordt, door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar zijn vermogen bij tot de groei van het lichaam dat zichzelf opbouwt door de liefde. Je ziet dat het synchroniseren al een klein eentje verder is, maar we zijn er nog niet. Wat staat er allemaal? Vreselijk veel tekst. Dus even terug en haal ik een paar dingen uit. Er staat, aan ieder van ons is genade gegeven naar de mate waarin Christus die schenkt. Jij en ik zijn uniek. Er staat niet, de een heeft ietsje meer genade gekregen dan de ander. Of de een is beter dan de ander. Nee, ik heb een bepaalde genade gegeven. En Wim Richters heeft een bepaalde genade gekregen. En Marjan van der Plas heeft een bepaalde genade gegeven. En ieder naar de mate zoals God dat heeft uitgedeeld, wat functioneel is voor jou en mijn leven. We zijn uniek, we worden geen eenheidsworsten. Een christen is niet allemaal hetzelfde. En een van de meest afschuwelijke dingen in het christendom is dat we mensen in een keurslijf stoppen van, als je een christen bent, dan moet je toch zo leven. En dan zie je van die eenheidsworsten op zondag naar de kerk gaan. Allemaal hetzelfde eruit zien, allemaal hetzelfde geloven, allemaal dezelfde boeken lezen, allemaal hetzelfde krantje, allemaal hetzelfde. En hoe bereik je dan de wereld die zo verschillend is? Ik geloof dat de gemeente allemaal verschillende mensen zijn die hun kracht vinden in Jezus Christus en door hun verscheidenheid een kracht in de wereld zijn, omdat ze altijd verrassend zijn. Met me eens? En dus hebben we een Glenn en je hebt een Henk Rothuizen en je hebt een Wim Richters en je hebt een Joke en je hebt een Peter Brons en de een kan dit en de ander kan dat en die heeft die genade. En ze hebben ook allemaal wat nadelen. Dat heb je ook al ontdekt, of niet? Die moet je aanvaarden, staat er dan. Dan gaat hij verder. Dan zet hij in vers 8 tot 11 dat Jezus is opgevaren naar de hemel. Dan zegt hij, dat betekent dus ook dat hij eerst afgedaald is. Dan heeft hij het over het werk aan het kruis. En dat hij de hel geplunderd heeft en daar mensen meegenomen, krijgsgevangen heeft meegenomen. Waarom zegt Paulus dat in dit stukje? Want daar gaat het toch niet om. Hij zegt het om ons duidelijk te maken dat onze verbondenheid in het lichaam van Christus niet de lokale gemeente Church on the Way is. Daar leef je het wel uit. Maar dat wij verbonden zijn met de kerk van alle eeuwen. En dat Jezus gestorven is en dus ook het evangelie verkondigd heeft in de hel. En dat we dus ook verbonden zijn met alle mensen die we uit het Oude Testament kennen en die Jezus zijn openbaring hebben aangenomen. Dus ik kan met recht Abraham mijn oom noemen. Omdat Abraham in het verzoenend offer van Jezus een kind van God is. Dat kunnen we wel aannemen dat hij aangenomen is, of niet? Hoewel, iemand die zijn vrouw 2 keer weggeeft, ik weet niet of hij in onze gemeentes makkelijk door de commissie komt, hè? Toch? Zou wij Abraham aannemen als oudste in onze gemeente? Als die Abraham heet, zeggen we allemaal ja. Als iemand zijn vrouw 2 keer aan een ander weggeeft in de harem, dan zeggen we, die willen we in de gemeente niet meer zien, toch? Maar dat geldt voor David, dat geldt voor Jacob, dat geldt voor al die gasten. En dat geldt dus ook voor jou en mij. Dus hij zegt dus, Jezus heeft dat gedaan, zodat ook het Oude Testament helemaal vervuld is. Zodat alles met zijn aanwezigheid vervuld wordt. En hij, Jezus is het, die mensen aanstelt. Die ons een specifieke plek geeft. Dan het volgende stukje. Oh, wacht even. Dan zegt hij alles en hij is die mensen aanstelt. Waarom stelt hij nou mensen aan? Waarom stelt hij oudsten aan? Waarom stelt hij leraren aan? Evangelieverkondigers, allemaal met specifieke gaven. Niet omdat zij het werk voor de Heer doen. Dat noemen we wel zo, maar dat is hartstikke verkeerd. Wij zijn aangesteld als je een functie hebt in de kerk, als ik het zo mag zeggen. Niet omdat die functie zo belangrijk is, maar jullie toerusten te leven en dagelijks leven wat tot eer van God leidt. Je rust heiligen toe, zodat ze het werk van Jezus Christus kunnen voortzetten. Wij zijn het lichaam van Christus. Als Jezus zich wil openbaren aan jouw buurman, heeft hij geen andere keus dan jou te gebruiken, want jij bent het lichaam van Christus. En mag jij dus Jezus voor die andere persoon zijn? En dat valt niet mee, toch? Want dan gaan we maatstaven aanleggen naar onszelf. Tegelijkertijd zegt God, maar die koffer is wel beschikbaar en die kan je krijgen. En ja, zeggen we weten dat het waar is. Nou, hoe komt het dat we dat niet echt pakken? Simpel omdat wij zeggen, ja, maar, weet je, ik ben Jezus niet. Ik ben niet volmaakt. Nee, maar je bent wel synchroon, kan je worden, met de Heer. Je kan afstemmen op hem. Zodat we door de gaven van de geest en het leven met hem en leven in liefde toch Jezus mogen uitstralen naar die buurman en die anderen. En dat is de taak van een leraar en van een herder en van een evangelist. Om de heilige toe te rusten. Niet om de wereld te vertellen als ze Jezus moeten aannemen. Dat is toch wel raar, hè? Bij evangelist denken we dat. Maar een evangelist helpt je hoe je het evangelie mag verkondigen naar je buren. Dat doen we als gemeente. Want wij zijn het lichaam van Christus. En het werk en zijn dienst is niet anders dan de bediening van Jezus oppakken in het dagelijks leven. Het woord dienst en dienstbetoon en bediening zijn dezelfde woorden. Ministry in het Engels. We doen wat Jezus ook deed. Misschien niet helemaal perfect, maar ik ben wel op weg. En ik probeer wel zonder die riemen en zo te leven. Dan het volgende stukje, vers 13, is het resultaat. Totdat wij alles samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens. En dan in vers 15 staat, hè, dan moet je dus vasthouden die eenheid, want dan zullen we door ons aan de waarheid te houden elkaar lief hebben. En elkaar lief hebben samen Volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Nou, let op wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt niet, door nou goed op te letten of de theologie van je buurman goed is, hou je de eenheid vast. En heb je al gehoord, joh, die en die verkondigt dat en dat. Dat is helemaal verkeerd. Of dat je je zorgen moet maken over eenheid maken. De Bijbel zegt heel duidelijk dit. Als wij alle ons richten op de bediening van Jezus Christus, die God ons geeft met alle specifieke gaven, dan zullen we samen, dat is dus met alle heiligen van Abraham tot en met, en dan mag je ze opnoemen wie jij heilig noemt. De paus misschien wel. Laten we eens wat noemen. Ja, maar die gelooft in. Ja, waar geloof jij in? En ben ik het daar wel mee eens? Is het niet wonderlijk dat God jou een heilige noemt? Laten we daar eens beginnen. Dat is toch een beetje bizar, of niet? Of durft iemand aan te zeggen van Henk, nee, het is helemaal terecht dat ik een heilige genoemd word. Wie is dat? Het is helemaal terecht dat je heilige genoemd wordt, want al je zonden zijn door Jezus allang gedragen. Daarom zijn we heiligen. En het oordelen dus van een ander, zeker binnen het lichaam van Christus, is een van de grofste dingen die we kunnen doen. En je vernietigt daarmee het lichaam van Christus. Want Jezus heeft hem aangenomen. Ik ben er ooit een keer vreselijk van stuk geraakt toen ik een getuigenis las van een Pinkstervoorganger die in Spanje ging werken. En dat de Heer tegen hem zei van, ik wil in Barcelona, ik wil dat je met die en die priester gaat samenwerken. En dat hij tegen de Heer zei van, Heer, dat kan toch niet, ik ben het helemaal niet met hem eens, want hij gelooft en dan noemt hij er wel dingen op. En dat de Heer tegen hem terug zegt, ik ben het met jou toch ook niet eens en ik werk toch al jaren met je samen. Denk je nou echt dat Jezus het alleen maar met jou eens is? Dat is een openhouding. Wij weten hoe God denkt. God is zo groot, dat kunnen wij niet bevatten. We zullen samen met alle heiligen tot in eeuwigheid nadenken over hoe groot God is. En dan kom je in de hemel dadelijk kom je iemand tegen. Iemand van een orthodoxe kerk. En dan zeg je, hoe heb jij God nu leren kennen? En dan gaat hij over alle symbolen praten. En jij zegt, oh, bestaat dat ook nog? En dan zegt hij, en jij? En dan gaan we praten over profetie en de gaven van de geest. Wat zij misschien niet hebben. En dan zegt hij, oh, kan God dat ook nog? En zo zou je in eeuwigheid bezig zijn om de grootheid van God te ontdekken. En sluit God niet uit. Niet in onze eigen kerk, niet in de kerken om ons heen waar we een eenheid mee vormen. En zelfs niet daarbuiten. Dat zijn grote mysteries. En God is groter dan wat wij kunnen bevatten. Dus als we dat doen, die eenheid vormen en die eenheid vastpakken, dan zullen we groeien en geen onmondige kinderen meer zijn. En dan zullen we ons aan de waarheid houden. Ah, Henk, nou heb ik je. De waarheid, dat is toch onze catechismus of onze 10 geloofspunten? Nee, de waarheid is een persoon. De waarheid is een persoon. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als jij de waarheid in je leven moet ontdekken, dan is dat maar één ding en dat is Jezus. De waarheid is een persoon. En als ik wandel in het licht met Jezus, als ik wandel met Jezus, wandel ik in de waarheid. En zo lief als Jezus jou hebt, zo lief wil ik jou ook hebben. En als ik jou lief heb, is dat probleem wat jij gelooft helemaal niet zo'n groot probleem meer. Toch? Ik hou heel veel van Joke, laat dat duidelijk zijn. Maar je moet niet denken dat Joke en ik theologisch op één lijn zitten. Dat weet ik wel zeker. We praten er ook zelden over. Dat is helemaal niet interessant. Joke heeft haar afkomst en haar rijkdommen en haar relatie met God en ik de mijne. En we genieten enorm van hoe God in onze beide levens werkt. En samen daarin zijn we een eenheid en leven in de liefde. En bouwen we elkaar ook op. En dat is wat we wel doen in de gemeente, elkaar opbouwen in de liefde. Let op. In vers 13 tot en met 16 staat het resultaat. En dat resultaat kent maar twee aspecten. En die aspecten zijn eenheid en liefde. Ik ga het nog een keer zeggen. Het resultaat dat jij een goed christen bent, dat je een nieuw koffertje bij je hebt en dat je wandelt met Jezus, het resultaat in jouw leven is te zien aan maar twee dingen. Dat is eenheid, met de gelovigen om je heen, en liefde. Niet hoeveel boeken je hebt geschreven, ook niet hoeveel kennis je van de Bijbel hebt, ook niet hoeveel zendingsreizen je gemaakt hebt, ook niet of je gaven van de geest hebt. Het is allemaal cadeautjes, allemaal zegen van de Heer. Maar als jij wil zeggen, hé, aan mij kunnen ze zien dat ik een christen ben, dan kunnen mensen dat zien aan je eenheid en je... Oké, nog een keer. Mensen kunnen dat zien aan je eenheid en aan je liefde. Dus als jij wil dat mensen van jou zeggen, dat is een goed christen, dan kunnen ze dat zien aan je eenheid en... En God zegt, die koffer is er voor jou. Dat wilde je zo graag geven. En hoe halen wij het in ons hoofd? Dat als Paulus 3 hoofdstukken lang zegt, God houdt van je. Je mag Jezus ervaren. En je mag zomaar bij God komen. Dat wij dan toch zeggen, ja, maar ik ben gewend aan die riemen. Ik bind me liever vast. Ik zit liever onder de wet. En ik heb liever ruzie met andere christenen. Ik ga lekker fundamentalistisch zijn. Waar haal je dat nou toch vandaan? Heb je dan niet gehoord wat Jezus voor jou gedaan heeft? Heb je die liefde van God dan niet ervaren? Heb je niet gezien wat Belinda zei bij de doop? Ja, je kon het haast niet meer horen. Maar ik heb iemand gezien door de liefde van God was aangeraakt. En dat beweegt mijn hart. Dan denk ik, wauw, dat is het. Dat is het. Zo simpel is het. Dus ik ga het nog een keer zeggen. Paulus zegt in het eerste hoofdstuk, je bent een geliefd kind van God. In de mate dat je dat indringt, wordt dat een stuk van je zekerheid. Dan zegt hij, je mag Jezus dagelijks ervaren. In de mate dat je dat doet, word je sterker. En dan zegt hij, en God wil je vader zijn, je mag zomaar tot zijn troon toetreden. Dus je kan intiem met God omgaan. En in de mate dat je dat doet, kan het niet anders meer dan dat je een nieuwe levensstijl gaat doen. Je pakt een nieuw koffertje en je gaat voor de eenheid en je gaat voor liefde. Om die reden schrijft Paulus er steeds weer over. Maakt niet uit welke brief je van hem opent. Al zijn brieven beginnen met deze dingen. En er is één brief, dat is de Korinthebrief, waarin ook over de gaven van de geest wordt gesproken. En tussen de gaven van de geest staat één hoofdstuk. Dat hoofdstuk is over de liefde. En Wim en Joke willen daar een lied over zingen. Luister even.
Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. Love thy neighbor as thyself. Love is gentle, love is kind. Love is giving and it's not blind. Love is choosing for the right, rejecting the wrong. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. Love thy neighbor as thyself. Love is keeping his commands. Greater love hath no man than he laid down his life for a friend. Love never ends. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, of thy neighbor as thyself. Love is quiet, love is strong. Love is patient, suffering long. Where love lives, there is no fear. Now can you hear? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. Love thy neighbor as thyself. Love thy neighbor as thyself.
Thank you. Sorry. Ik denk dat dat synchroniseren is. Wat je net deed, als je dat hoort, zou me verbazen als iemand in de zaal zegt van, raak me niet. Het leven als een christen is niet zo moeilijk. Maar het is steeds weer afstemmen op die liefde van God. En God lief hebben. En die liefde terug laten komen. En dan loopt je batterijtje, het proces loopt vol. En het rare is, hoe meer je vult met de liefde van God, hoe makkelijker het wordt ook van mensen te gaan houden. En hoe meer deel wordt van het proces dat het lichaam zich opbouwt door de liefde. Eigenlijk zouden we kunnen stoppen. Er staat nog een stukje tekst. En dat is goed om dit te noemen. Want er komt Jack om de hoek kijken. Die hadden we toch net? Oh, maar je had hem op een andere dia. Dan gaat hij verder met... Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem. Ga niet langer de weg op van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven van God... omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestomd, wat een mooi woord, hè. Als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich... in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo heeft u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord dat, en u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u vroegere levenswandel moet opgeven... en de oude mens die te ronde gaat aan bedriegelijke begeerte moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken... die naar de wil van God geschapen is... in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid... Als je dit leest, is het grote gevaar dat je vergeet wat we alles hiervoor gezegd hebben. En komt wetticisme om de hoek kijken. Ja, maar een christen moet dat doen. En je moet je oude levenswandel afleggen. Ja, staat er. Maar het staat in de context van. God houdt van je. Je mag Jezus ervaren. Je mag intiem met God omgaan. En je mag een nieuwe koffer oppakken en dat is... voortdurend synchroniseren met de Heer en meewerken aan dat proces van opbouw van het lichaam van Christus. De liefde van God op deze aarde te laten zien. En je laten inspireren door liederen zoals Wim en Joke die net zongen. En gemotiveerd de wereld instappen. Maar er zit ook een keerkant aan. En dat is dat het niet zo makkelijk is. We worden soms verward. En we zijn soms gehecht aan die riemen. Van de koffer die gammel is. Dus zegt hij, op gezag van de Heer, zeg ik met klem, doe dat nou niet langer. Ga nou niet langer die weg op die je vroeger ook op ging. Wat Jack zei, leg nou die zonde af. Kap daar nou eens een keer mee. Leer wat. Jezus is er al voor gestorven. Die verzoening heb je al. Maar kijk eens naar hoe het vroeger was. Kijk eens naar de heiden met hun loze denkbeelden. Als je die andere kant op gaat van niet-liefde en niet met God verbonden... kan ik je vertellen wat je krijgt. Dat is duisternis, vervreemding, afgesloten zijn en afgestomd worden. Wie wil dat? Wie heeft daar zin in? Nou, even serieus. De mensen die getrouwd zijn of verliefd zijn, die kennen dit. Op de dag dat je kiest om minder lief te hebben, heb ik ervaren, komt de duisternis in je leven, vervreem je, sluit je af. En als je niet oppast, wordt je leven nog afgestompt ook. Waar of niet waar? Je bent toch gek als je daarvoor kiest? Dan kan je jezelf toch wel voor je kop slaan. En vandaag kan jij weer kiezen. Daar kap ik mee. Ik kies voor de liefde van God en ik ga de weg van de liefde van God op. Dan zegt hij ook, waarom zou je dat doen, jongens? Zo heb je Christus toch niet leren kennen? Je weet toch dat je geliefd bent? Je hebt toch gehoord wat hij voor je gedaan heeft? En dus zitten we voortdurend in een strijd. En die strijd is meer van, die levenswandel moet je opgeven. Moet je mee kappen, moet je afleggen. En dat nieuwe leven, die nieuwe koffer, moet je aanpakken. En daar moet je mee gaan werken. En heus, er zal eens een keertje met struikelen gaan. Maar de vergeving van God is er al. Dus pak dat nieuwe leven op en trek dat aan. En hou er rekening mee dat er ook nog een mol in het spel is. Waar is de mol? Als je het hele stuk leest, gaat het om één ding. Geef de duivel geen kans. Zo goed als dat Jezus en de Heilige Geest hele reële personen zijn in jou en mijn leven. Zo goed als dat je weet dat de Heilige Geest leeft. En zo goed als je weet dat God leeft en Jezus leeft, leeft de duivel ook. En de duivel heeft maar één doel in het leven. Dat is alles wat Jezus opricht kapot te maken. En als de duivel de kans krijgt om de liefde van God te doven, heeft hij succes. Dus de duivel is uit om de liefde die God in jouw hart uitstort, doordat je met hem synchroon gaat lopen, om die zo snel mogelijk de stekker eruit te halen, de kabeltjes door te knippen, een vals programma op je iPhone te zetten, wat dan ook. Iets in je hart te zaaien, zodat je dat mist. Dus dan zegt hij, stop daar nou mee, geef de duivel geen kans. En hoe doet de duivel dat nu? Komt hij morgen op de stoep jou tegen? Wel nee. De duivel die gaat meestal op onze zwaktes zitten. Jij en ik hebben zwaktes. En op die zwaktes gaat hij zitten om het synchronisatieproces te verstoren. En wat zijn die synchronisatieprocessen die verstoord kunnen worden? Waar zit dat? Voor de een zit dat in liegen. Niet meer de waarheid durven zeggen. Niet meer eerlijk zijn tegen je man of tegen je vrouw. Niet meer open zijn voor je kinderen. Niet meer open zijn voor je broeder of je zuster. En voor je het weet begint het geduvel. Letterlijk en figuurlijk. Boos worden. Dat is een rotte. Hè? Goed omgaan met je boosheid. Wie van ons kan dat? Mijn kinderen zeggen, en mijn vrouw zegt, dat ik niet zo snel boos word. Dat is misschien heel mooi van me, zal wel fijn zijn. Ik geloof het ook wel een beetje, ik word niet zo snel boos. Maar als je mij boos maakt, oh, dan kan ik zo lang vasthouden. Daar ben ik kampioen in. En dan heb ik het niet over een week, ook niet over een jaar. Nee, 15 jaar of zo. Dat is geen enkel punt. Als iemand mij kwaad aan kan doen, dan kan ik lang vasthouden. Mensen die me goed kennen, weten dat wel. Dat zit er in één zin. Hier staat, laat de zon niet over ondergaan over uw boosheid. Oh Henk, help. Binnen een dag oplossen. Dus ik heb ook wat werk. Niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen. Dus hard werken. Om iets weg te kunnen geven. Oh, sorry. Ik dacht dat je moest werken voor je ego en voor je nieuwe BMW. Maar je moet werken om wat weg te geven. Oplet op je taal. Gaat niet over een geintje maken of zo. Maar leren bemoedigen. Jongens, we leven in een afzijcultuur. Mag ik zo toch wel zo zeggen. Onze geintjes zijn ook zo. Moeten we ook niet meer stoppen. Maar er is één ding. Spreek nou eens met jezelf af. Iedere dag wil ik één persoon op zijn minst bemoedigd hebben. Dat is toch niet zo'n moeilijke opdracht, hè? Meen ik, moet je eens doen. Schrijf het op een papiertje. Van de week ga ik iedere dag een andere persoon bemoedigen. Te beginnen met mijn vrouw of mijn man. En gewoon eens iemand bemoedigen. Ik bemoedig vrij veel mensen in mijn leven. Ik doe dat ook op mijn werk. En ik sta er versteld van hoeveel mensen liefde teruggeven. Want mensen krijgen weinig bemoediging. En we willen allemaal bemoedigd worden. Maar als we allemaal op allemaal gaan zitten wachten, gebeurt er niks. Maar als jij begint te bemoedigen, gaan mensen jou ook bemoedigen. En laten we dat eens voornemen, joh. Iedere dag iemand anders bemoedigen. De komende week. En ik garandeer je, je zal versteld staan hoe de liefde van God gewoon door jou heen werkt. Je gaat niet meer toe, joh, ik vind jou een toffe kerel. En waarom zeg je dat? Nou, omdat ik dat vind. Oh ja, joh. En ineens gebeurt er wat. Laat die vonk overspringen van Gods liefde door mensen te bemoedigen. En niet mee te doen met die afzijcultuur. Dat vind ik vuile taal. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. Moet je vooral niet doen, hoor. Als een zondejongen, dan ben je helemaal verloren. Staat ook in de Bijbel. Wat is de Heilige Geest bedroeven? De Heilige Geest bedroeven is gewoon een hard hart krijgen. Is gewoon zeggen van, nee, doe ik niet. En je hart verharden. Iedereen weet wanneer je dat doet. En doe dat dan niet. Waarom staat dat hier? De Heilige Geest is een duif. En de duif is een vogel die geen gal heeft, waar geen bitterheid in kan zitten. En dat is wat God ook van ons wil maken. En hardheid is gal, daar zit altijd bitterheid bij. Dus je hart niet verharden. Dus soms zie je mensen wat doen. Soms word je teleurgesteld in mensen. Laat je hart niet verharden. Maar zorg dat je synchroon met God loopt. En laat de Heilige Geest je hart weer zacht maken. Dat zijn processen. Staat er ook achter, hè? Laat alle wrok en drift en boosheid varen en alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Ik ben zo blij dat in deze gemeente wrok, drift, boosheid en geschreeuw er niet is. En gevloek ook niet. Maar ja, een beetje kwaadaardigheid zullen we allemaal mee moeten afrekenen, of niet? Hoorde je nog wat Jack zei? God wil met jou een nieuwe weg opgaan. Martin zei een nieuwe koffer. Maar als je weggaat, er is geen tijd om zonde mee te nemen. Niemand van ons is daar vrij van. Maar leg het af. Breng het bij Jezus. Vier avondmaal en zeg, Heer, daar wil ik in leren. Het nare van de Heer is dit. Als je denkt in zonde dat dat kwalificatie is dat jij een slecht mens bent en fout bent, dan heb je het verrekte moeilijk in het christendom. Want jij en ik maken nog steeds fouten. Maar het christendom is dit. God zegt, je bent geliefd in mij. Je mag me dagelijks ervaren. Je mag intimiteit met mij hebben. Kom maar bij mij. En nou stap je in een nieuw leven. In dat nieuwe leven zie ik jou als volmaakte, niet met dat rode streepje de verkeerde kant op. Ik zie jou als een volledig groen velletje. Geen fouten. Want iedere fout die je maakt, daar ben ik voor gestorven. Maar ik wil niet dat de fouten in jouw leven het zichtbaar worden van Jezus verhindert. Dus ga nou op weg. En dan wijs ik je aan waar het nog een beetje niet goed zit. Dus dan ga je op weg en dan zegt de Heer, dat was nou wel leuk, Henk, dat je die en die bemoedigde. Maar deed je dat nou echt om hem te bemoedigen of hoop je ook op het complimentje terug? Dan denk je, weet je wel. Dan zeg je, ja, ook wel voor mezelf. Nou, Henk, neem genoegen met mijn bemoediging. Bemoedig die ook is en die ook is. En dan begint de Heer te praten, die intimiteit, Jezus ervaren. En daar zit geen oordeel in. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar wel werk aan de winkel en wel de strijd aanpakken. Ten slotte, hoe doe je dat? Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God ook jou in Christus vergeven hebt. Synchroniseer de hele dag door. Denk bij alles aan wat je doet. Wat zou Jezus voor mij gedaan hebben als ik die ander was? En doe dat dan. En als je het niet kan, of het lukt niet, zeg je, Heer, het lukt me nog niet. Wilt u me gaan helpen? Leer me. En dan kom je zondags in de kerk, in de eenheid van het lichaam, en dan gaat God je leren. Laten we een gemeente zijn die de liefde van God uitstraalt op deze aarde. Kan je de amen op zeggen?